Ik heb een hele moeilijke vraag gekregen. Eentje maar die is ook pittig. Wat ziet u als het grootste leed van de kerk in Nederland? Als ik daar nou thuis rustig uitvoerig over had kunnen nadenken. Ik zal u vertellen wat het eerste is dat bij me opkomt. En dat is, we hebben het te goed. Gisteravond mocht ik een lezing houden op een heel andere plek over rentmeesterschap en duurzaamheid. Zulke onderwerpen behandel ik normaal nooit, dus ik vond het echt een leuke uitdaging. Zeker met het oog op de aanstaande verkiezingen. Welke partijen garanderen het beste de duurzaamheid en het rentmeesterschap? Maar toen kwamen we er ook achter dat we het te goed hebben. En dat betekent heel gemakkelijk dat je aandacht verslapt. Het ging eigenlijk over de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Die de goederen van zijn heer verkwist. Dat wat ons is toevertrouwd. We hebben het allemaal te goed. En luister, daar heb ik zelf ook deel aan. En daar ben ik ook dankbaar voor. Dat zeg ik er eerlijk bij. Ik hoef niet veel geld te hebben als ik maar genoeg heb om alle rekeningen te kunnen betalen. Nou ja, er kunnen heel wat rekeningen zijn natuurlijk. Maar toch, ik bedoel ermee. Maar wat Paulus schrijft aan Timotheus. Als we kleding, voedsel en onderdak hebben, dan moeten we tevreden zijn. Nou, dat kent niemand van ons uit de praktijk, denk ik zo ongeveer. En dat is heel wat. Ik herinner me de tijd dat er nog het ijzeren gordijn bestond. Dat een Russische broeder tegen ons zei. Wij bidden voor jullie. Terwijl wij altijd voor hen baden, hè, want ze werden zwaar vervolgd. Wij bidden voor jullie, want die welvaart die doet jullie geen goed. Die vervolging doet ons meer goed dan die welvaart jullie doet. Dus we hebben het met elkaar te goed. En dan gaan we, weet je wat dan gebeurt ook? Dan ga je ook onderling ruzie maken over alle mogelijke zaken, bijzaken, precies. Ik vind het altijd wel leuk om te zeggen, er is in de 20e eeuw geen enkele kerkscheuring geweest, naar mijn bescheiden mening, die echt over de fundamenten van het geloof ging. En als je een beetje de kerkgeschiedenis kent, dan weet je, daar waren er heel wat, want daar zijn we goed in. Als ik in het buitenland ben, dan is het lastig. Maar ik heb ontdekt dat ze in Noord-Amerika hebben ze ook 70 soorten presbyteriaanse en gereformeerde kerkgenootschappen, dus het lijkt wel Nederlanders, zo erg. Maar ja, dan ga je ook makkelijk ruzie maken met elkaar. Het is ook een beetje het patroon van Matthäus 24. Zolang die goede slaaf er nog op rekent dat de Heer Jezus spoedig terugkomt, de Zoon des Mensen, is hij goed bezig. Maar op het moment dat hij zegt, mijn Heer toeft te komen, dat betekent dat duurt nog heel lang. En intussen is de kerk van ons, intussen beheren wij die kerk en doen wij wat we nuttig en leuk vinden. En dat is ook ons probleem, we doen alsof de kerk van ons is. Daarom verdedigen die ook de kerk zoals wij die ons hebben uitgedacht, tegen anderen die weer andere kerktypen hebben uitgedacht. En luister, ik had over kerkscheuringen, dan denk je natuurlijk aan de gereformeerde wereld in Nederland, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor evangelische. Alleen als er een kerkscheuring is in gereformeerde kerken, dan staat het op de voorkant van de Telegraaf, evangelische, dat scheurt maar door, dat merkt niemand verder. Maar ja, dat is wel een heel goed probleem. Maar misschien had ik het leuker gevonden als u gevraagd had, wat is het goede nieuws over de kerk van Nederland? Want dat is natuurlijk ook. Op 29 mei gaan we met z'n allen in Dordt een verbond sluiten van christenen uit allerlei kerken en kringen. Sommige kerken zelfs die als geheel daaraan meedoen. Een verbond sluiten dat we samen staan willen voor de waarheid van God. En dat we onze strijdbijl willen begraven en onze verschillen ondergeschikt maken aan al die dingen die ons aan elkaar verbinden. Ik bedoel, dat had ik toch nooit durven dromen als jongere kerel dat we zulke mooie dingen ook zouden meemaken. Dus dat is weer de andere kant. En voor de rest, mij schiet niks anders te binnen op dit moment. En dat is soms heel goed. Wat het eerste bij je opkomt, noem dat maar. Dat heb ik met u gedeeld. Ik weet niet wat de vraag. Ja, ik zou zeggen, wat heeft de vraag met vanavond te maken? Maar we hebben het gehad over Leiden. Leidende kerk. Ja, nou goed, dat is hem. Dat is de enige schriftelijke vraag. Dus u mag nu losbranden met uw mondelinge vragen. Oké. Okay. Ja, de eerste vraag is vaak het moeilijkste. Hè? Daarom slaan we die altijd over. Dan gaan we meteen verder met de tweede vraag. Dus dat zou ook nog kunnen doen. Wil Jan geen vraag? Niet echt. Aan?
Aan de vele ramp betreffende ervaringen.
Ja.
Met uit alle wet en beheren.
Ja.
Daar moest ik ook wel aan denken.
Daar staat hier ook. Dus het is geen wonder dat ik aan moest denken, want dat staat in deze psalm toch? Was dat niet in deze psalm? Oké, okay, maar het maakt niet uit. Maar het principe dat achter dat citaat zit, dat geldt even goed in deze psalm ook. Jawel, nou, maakt niet uit. Het idee komt vele malen in de psalmen voor. En zoals gezegd veronderstelt het altijd een directe regering van God. Het gaat slecht met de rechtvaardig, maar de Heer redt hem eruit. Een indirecte regering van God betekent dat het soms wel heel erg lang duurt. En dat je denkt, de Heer is mij vergeten. Hij kent ons niet meer. Ziet hij ons wel staan? Heeft hij per ongeluk de andere kant uitgekeken? Waarom gaat het ons slecht? Nou gaat het iedereen wel eens een keer slecht, maar soms zo lang, zo lang, zo lang. Waarom moeten sommigen zo'n lange lijdensweg doormaken? Waarom moeten moeders van jonge gezinnen kanker krijgen en een vreselijk sterfbed hebben? Dat begrijpen we allemaal niet. Een van de treffende dingen van het boek Job vind ik, dat nadat Job al zijn waarom-vragen naar de hemel geslingerd heeft, tenslotte de Heer aan het woord komt. En als het nou een goedkoop boek was, dan zou de Heer nu allemaal precies theologisch uitleggen waarom de rechtvaardig moeten lijden en waarom de goddeloze vaak toch goed gaat. Maar de Heere God zegt, wat jij vraagt, Job, is te moeilijk om uit te leggen. Die godsregering heeft betrekking niet alleen maar op levens van een paar individuele gelovigen, maar de wereld als geheel. Waar onze levens een klein onderdeeltje van zijn. En de Heere God zegt als het ware, als ik het goed lees, dat antwoord van Job, want dat antwoord van de Heer aan Job, want dat is ongelooflijk boeiend om dat te analyseren. Wat zegt de Heer nou? En je krijgt eigenlijk geen goed antwoord. Je moet het uiteindelijk dan toch maar weer hebben van je geloof. En geloof betekent hier vertrouwen dat hij weet wat hij doet en dat het uiteindelijk allemaal goed komt. En dat is zo diep en zo mooi. En dan komen ook nog eens een keer die Behemoth en die Leviathan, weet u wel, op de proppen. Die worden uitvoerig beschreven. En deze man lijdt verschrikkelijk. En hij vraagt aan de Heer, waarom moet ik zo lijden? En dan begint de Heer met een hele uiteenzetting over het Nijlpaard en de krokodil. Dan denk je, nou zit je dan daar op te wachten. Dat gaat even niet over een Nijlpaard en een krokodil, wat de nieuwe vertalingen ook mogen zeggen. Het gaat daar over geestelijke monsters, ook monsters van het kwaad. Het is ook een deel van het antwoord dat de Heer God zegt. Weet je wel hoe moeilijk het is een wereld te besturen waarin zoveel machten van het kwaad werkzaam zijn? Heel menselijk. En dat is vandaag in de dag ook zo. Het is niet alleen maar dat de Heere God die gelovigen lang laat lijden om een of andere duistere reden. Maar er zijn ook geweldige machten van het kwaad. Want een gelovige lijdt, ik heb het nou niet over ziekte, maar als het over vervolging en verdrukking gaat. Hij lijdt door de kwade machten. Die blijkbaar hun gang maar kunnen gaan. En door de Heere niet afgeremd worden. En dan moet je uiteindelijk weer zeggen, en dat komt in Job eigenlijk nog niet eens zozeer aan de orde. Maar wel op andere plaatsen, zoals in Psalm 73. Dan moet je zeggen, ja, uiteindelijk komt het goed. Maar dan moet je wel vertrouwen. De twee belangrijkste plaatsen over het geloof in het Oude Testament. Dat is bij Abraham, Genesis 15, vers 6. Hij geloofde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En de andere is Habakkuk 2, vers 4. De gerechtvaardige zal door zijn geloof leven. En beide hebben niet zozeer te maken met het zaligmakend geloof, ook al past Paulus dat toe zo in Romeinen gelaten. En dat is ook prima, want daar heeft het ook mee te maken. Maar het gaat eigenlijk over het geloofsvertrouwen te midden van alle ellende. Abraham daar is het alweer een stukje ouder. En de Heer God zegt, ik ga jou een groot nageslacht geven. En Abraham begrijpt er allemaal niks meer van. En dan zegt hij, nou kunt u dan maar niet misschien Eliezer nemen of zo. Zegt de Heer, ga naar buiten, kijk naar al die sterren. Ik ga het goed maken. En dan staat hij geloofde de Heer. Hij geloofde dat de Heer zijn woord ging waarmaken. Zijn beloftes zou vervullen. En dat het uiteindelijk met hem goed zou komen. En met dat nageslacht van hem. Dat is vertrouwen. De vertrouwen tegen de verdrukking en eigenlijk tegen de omstandigheden die helemaal daarmee in strijd lijken. Je denkt, dat komt nooit goed. En zoals met Habakkuk ook. Habakkuk heeft als aanleiding dat hij tegenover de Heere klaagt over de zondigheid van het volk. En dan zegt de Heer, joh, maar dat komt wel goed, want ik stuur de Babyloniërs en die zullen hen straffen. En dan schrikt Habakkuk en zegt, maar die Babyloniërs zijn nog veel erger dan de Israëlieten. En dan stopt de Heere God. Dan geeft hij niet weer antwoord om een oplossing te geven. Maar dan zit hij, ga maar eens op je wachttoren staan en kijk maar eens heel in de verte. Want hij die komt, zal komen, niet uitblijven. En dan staat er, en de rechtvaardige zal in tussentijd uit zijn geloof leven. Niet omdat hij alles begrijpt, maar omdat hij de Heere vertrouwt. Nou, de psalmen zijn daar vol van. Daarom zijn die psalmen ons ook zo dierbaar. Want we, hoewel ze over Israël en over het overblijfsel van Israël gaan, ze zijn ons zo dierbaar omdat ze zo verschrikkelijk herkenbaar zijn. We zijn soms net zo dwaas bezig als David deed. En dan kun je toch weer, en dat blijkt dat hij een sadiek is, dan kun je toch weer de Heere prijzen. En zegt, het komt uiteindelijk toch goed. Dat is goed, dat is mooi. Wie nog meer?
U haalt het net aan tot Abraham naar buiten moest met die sterren kijken. Want daar zijn er heel veel. En nou, hoeveel Joden zijn er nu op Togeling? Hoe moeten we dat zien?
Nou, 16 miljoen. Het zijn er eigenlijk weer net zoveel als voor de oorlog. Er zijn er 6 miljoen uitgemoord. En nu zijn het er ook eigenlijk ongeveer ruwweg 16 miljoen. Vindt u dat veel? Dat is toch nog aardig wat.
Het was ook met die stammen te maken, die 10 stammen.
Ja, die 10 stammen, dat is een verhaal apart. Ik geloof eigenlijk niet zozeer dat die nog zoek zijn. Er zijn niet grote massa's mensen zoek op deze wereld. Er zijn nog wat indianen misschien in de Amazonegebied die zich tot dusver schuil hebben kunnen houden. Maar dat zijn echt niet de 10 stammen. Nee, we weten wel. Bovendien, we zijn, die 12 stammen zijn in het beloofde land. Dat is niet alleen maar Juda en Benjamin. Ik had een oude vriend die nog omgekomen is in de oorlog van 73. Maar die vertelde mij dat hij van de stam Simeon was. En we weten van Anna de profetes dat ze uit de stam Azer was. Dat zijn 2 stammen van de 12. Van de 10. Dus ik geloof dat er nu al lang Israëlieten van alle 12 stammen in Israël zijn. En dat heel veel dat weten. Iedereen die Kohen heet, Kohen betekent priester, die stamt uit de stam Levi. Dus nee hoor, er zijn er heel wat. Ook nu vandaag al.
We hebben het over de verloren stammen, maar bij de Heere God is het toch dat zij zich voor die verloren.
Nee, maar bij verloren bedoelen we mee dat ze nog zoek zouden zijn. Dat geloof ik niet zo erg in. Dat ze zoek zouden zijn en ineens straks ergens tevoorschijn komen. Dat geloof ik niet zo erg. Ik geloof dat ze lang. Nee, ik denk dat ze terug zijn in het land. En er zijn een heleboel andere Joden, maar dat geldt ook voor de 2 stammen. Die zijn geleidelijk aan, zoals dat heet, geassimileerd. Die zijn in de heidenwereld opgegaan. En dat is met alle volkeren gebeurd. Waar zijn de Canaanieten en de, hoe heet het allemaal, weet je wel, leerden op de lagere school, die hier allemaal in de duinen woonden. En de Batavieren enzovoort, die zijn allemaal opgegaan in die Franken en Saksen en Friezen. Maar Israël is er nog steeds. En dat is zelf al een wonder. Maar het is ook een wonder van hun eigen trouw. De Sabbat en de besnijdenis zijn wat allerbelangrijkste. Ook wel de Joodse feesten, ook wel de spijswetten. Maar de Sabbat en de besnijdenis, die hebben hun identiteit gehandhaafd door alle eeuwen heen. Dat is heel bijzonder. Ze zijn er nog steeds. Voor mensen die vervangingstheologie aanhangen, dat staat allemaal in dat dikke boek. Voor die moet het toch wel een wonder zijn. Israël heeft als Israël allang afgedaan. In hun ogen, maar ze zijn er nog steeds. Waarom heeft God ze door alle eeuwen heen behoed? Waarom heeft hij toegestaan dat ze weer terug zijn in het beloofde land? Waarom? Vervangingstheologen zouden 150 jaar geleden nooit geloofd hebben dat die Joden weer een eigen staat zouden stichten. Waarom ook? En nou zijn ze er toch. En nu roepen ze meteen, ja, maar dat heeft niks te maken met de Bijbelse profetieën. Maar het is toch wel eigenaardig, hè? Toch wel eigenaardig. En ik denk dat alles met die Bijbelse profetieën te maken heeft. Daar is ook nog heel verhaal over te houden. Maar in elk geval, ze zijn er nog steeds. Dat is een wonder. Ze zijn niet op. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, maar dan moet je met grote voorzichtigheid zeggen. Want je kunt niks goeds zeggen van de Holocaust. Maar je kunt toch zeggen, door de Holocaust zijn heel veel Joden zich opnieuw bewust geworden van hun identiteit. Want alle intelligentia in Europa en Amerika liepen gevaar om zich aan te passen, om maar carrière te kunnen maken, zichzelf te laten dopen, waardoor ineens de weg tot alle facetten van de samenleving voor hen open stonden. Als dat door was gegaan, dan was er geen Jood meer overgebleven. Dus ik zeg niks goeds van de Holocaust, maar mede daardoor is de staat Israël mogelijk geworden. Mede daardoor zijn zoveel Joden zich bewust geworden van hun identiteit. Ik heb mijn boek Israël, dat daar ligt en lag, opgedragen aan een man die, wiens ouders volstrekt geseculariseerde Joden waren. Ik heb ze goed gekend, want het waren bekende muzici uit mijn jeugd. Hij is op wonderbaarlijke wijze op zoek gegaan naar God en hij is tot geloof gekomen. En hij is opgegroeid in een gereformeerde kerk. Toen ik hem leerde kennen, pakweg zo'n 30 jaar geleden, was hij een, dat is wel merkwaardig, een onvervalste vervangingstheoloog. En dat voor een Jood. Ik sprak met hem over Messiaanse Joden, nou hij spuugde erop. Hij moest er niks van hebben. Het waren totaal verschillende dingen. Hij had van deze lieve gereformeerde broeders de kennis van het Heere God gemaakt. En dat vond hij geweldig. Wat het met zijn Jood zijn te maken had, dat wist hij niet. Dat deed er ook niet toe. Totdat hij in 2004 Auschwitz bezocht. Waar zijn grootouders van moederszijde allebei zijn omgekomen. Nou, ik ben al geweldig geëmotioneerd van Auschwitz vandaan gekomen. En ik ben een niet-Jood. Ik heb daar geen voorouders verloren. Maar deze man is ongelooflijk aangeraakt. En hij begreep, hij kon in die vervangingstheologische kerk niet blijven. Hij is toen zich bij een Messias beleidende gemeente gaan aansluiten. En nu woont hij al jaren in Israël. En ik hoop nog weer eens de kans te krijgen in Israël hem daar op te zoeken. Zo'n leven van zo iemand is zo wonderlijk. Het is een beetje... lijkt het wel haast een weerspiegeling van de geschiedenis, van de hele kerkgeschiedenis. Het was alleen maar kans voor de Jood in een kerk waar die zijn Jood zijn volledig moest prijsgeven. Isaac da Costa in zijn tijd toen hij christen werd, dat was ook voor hem vanzelfsprekend, toen bleef er niks Joods van hem over. Geen besnijdenis, geen spijswetten, geen feestdagen meer, geen Shabbat, niets. En toen ineens gebeurde een wonder aan het eind van de 19e eeuw. Joden die zich weer bewust werden van een Joods zijn. En die zeiden, als ik de Heer Jezus leer kennen, Yeshua leer kennen als mijn Messias en mijn Verlosser. Waarom zou ik dan ophouden Jood te zijn? Integendeel. Ik kom dan tot de ware vervulling van mijn Jodendom. Ik ben er nooit Joodser geweest dan toen ik de Messias leerde kennen. En toen ontstond op heel kleine schaal de eerste Messias beleidende gemeente. Ik denk dat het misschien wel bijna 50 jaar geleden is dat ik voor het eerst met zijn aanraking kwam en ik vond ze bijzonder irritant. Wat dat betreft waren we allemaal hetzelfde sop overgoten, we konden ze geen plek geven. Later begreep ik het wel en ik heb vele malen onder hen gepreekt. En ik sta er nu helemaal achter, wat ze, alsof mijn mening er überhaupt iets toe doet. Maar ik begrijp het nou tenminste waar ze mee bezig zijn. Ze zijn Joden gebleven. Tuurlijk, ze horen bij het lichaam van Christus, dat weten ze ook. En dus in die zin zijn ze verbonden met alle gelovigen uit de volkeren, maar zijn Joden, net zoals Paulus, die ook na zijn bekering gewoon naar de Joodse tempel bleef gaan, zelfs deelnam aan de offerdienst, Handelingen 21, en dus heel bijzonder. We hebben dat nooit gezien. Er zijn zoveel dingen in de Bijbel die we niet zien, omdat we ze niet kunnen zien. Omdat we een gekleurde bril op hebben, of hoe je het ook zeggen wil, die dingen die gaan gewoon langs ons heen. Wij zien alleen maar wat we kunnen zien. En de rest zien we niet. En toen zagen we het. Hey, Petrus en Johannes gingen gewoon naar de tempel in Handelingen 3. Om het middagdienst mee te maken. Hoezo, ze waren nu toch christenen geworden? Wel nee, dat woord zei ze helemaal niks. Ze waren Joden geworden die de Heer Jezus, die hun Messias hadden leren kennen. En Paulus die zegt later tegen zijn rechters. Ik ben naar Jeruzalem gekomen om offers te brengen. Aalmoezen voor mijn volk. En offeranderd aan de Heere God in de tempel. En dan komt hij in Handelingen 21 en dan zeggen ze van, er wordt gezegd dat jij Joden afvallig maakt van hun geloof. Nou, hier hebben we een paar Nazireërs die een einde maken aan hun Nazireër gelofte. Zou jij met de kosten op je willen nemen en de offers voor hen willen brengen? En hij gaat naar de tempel. Ik zag het niet. En dan staat het er gewoon. Nou, al die worstelingen staan in dat boek. Ik kon dat boek ook 40 jaar geleden niet schrijven, bij wijze van spreken. Het boek dat geeft een weerspiegeling van al die worstelingen over het merkwaardige verschijnsel Israël. Wat moeten wij met onze oudste broer? Wat voor plek moeten we hem geven? George.
Het zal ook in het boek staan, ik heb ook niet
Alles staat in het boek zo.
De 144.000 aan wie gaan prediken en wanneer?
Nou, in eerste plaats je vraagt niet wie zijn dat. Want dat is wel duidelijk. Het zijn uit 144.000 dat alle stammen van Israël. Nou, dat is al heel wat. Jaren geleden mocht ik opponeren bij een promotie van een gereformeerde theoloog over het boek Openbaring. En aangezien die 100 bladzijden van het boek besteed had om mijn opvattingen te bestrijden, mocht ik opponeren. Dat was heel lief. Dus ik ging er naartoe en ik zei, nou, u hebt nou 100 bladzijden besteed om mijn vooronderstellingen bloot te leggen en die af te wijzen. Dat vind ik allemaal best. Maar waar zijn uw eigen vooronderstellingen? Hoe komt u er bijvoorbeeld bij dat Israël in het boek Openbaring niet Israël zou betekenen, maar de kerk? Toen sprak hij de onsterfelijke woorden. Ik wilde nu eens gewoon de tekst gaan lezen om te kijken wat de tekst eigenlijk zegt. Nou, dat vond ik nou humor. Want als ik die tekst lees en ik kom op Israël, dan denk ik, hé, dat gaat over Israël. Dus toch, dat is eigenlijk zoals je het gewoon leest, nietwaar? Maar hij kwam langs een omweg tot de gedachte, en daar ging dat proefschrift over, dat het de kerk was. Nou, dat vond ik verbazingwekkend. Ik weet nou, George, dat ik een jaar of 11 was. Ik zat onder een preek die ik erg saai vond. Het zal wel aan mij gelegen hebben, want als je 11 bent, dan... Dus ik pakte een statenvertaling uit de boekenkast. Daar stond geen kanttekening bij, zo dik was die niet. Maar er stonden wel opschriften boven alle hoofdstukken. En die opschriften die vertelden de kerk in het boek Jesaja met name. De kerk dit en de kerk zus en de kerk zo. Ik vond dat zo spectaculair. Want ik las die hoofdstukken door en ik zag niks over de kerk. Ik begreep dat dus niet. En het leuke is, ik snap het nog steeds niet. Het gaat helemaal niet over de kerk. En dat is, ja, dat is wonderlijk. Dus die lange reis sindsdien, sinds dat ik 11 was tot nu toe, daar gaat het boek over. Het is een ontzettend heerlijke ontdekking. Ik ben uitgedaagd door vervangingstheologen die zeiden, ga ons eens weer leggen, schrijf eens een boek. Nou, dat heb ik gedaan. Ze zijn wel zich rot geschrokken dat het zo'n dikke pil geworden is. Maar dat geeft niet, dat geeft niet.
Aan wie gaan
zij? Oh, sorry.
En wanneer?
Ik denk, dat zijn niet zulke makkelijke vragen, want het boek Openbaring, ja, er zijn 130 verschillende verklaringen van het boek Openbaring. Dus wie ben ik nou om te zeggen van, ik heb de goede benaderingen. Maar ik denk dat dat iets is van de eindtijd. Als je zegt, 40 jaar geleden waren er nauwelijks Messiaanse Joden. Want ik denk dat het daar gaat over Messiaanse Joden. En nou zijn het er wereldwijd veel meer onder 44.000, dat zijn maar figuurlijke getallen. En die zijn op hun wijze bezig op een heel bijzondere wijze te getuigen van wat zij ontdekt hebben. Dat je een Jood bent en in Jezus als Messias kan geloven. Dat is voor ontzettend veel christenen, namelijk vervangingstheologen. En denk erom, alle traditionele protestanten en alle katholieken zijn vervangingstheologen. Er zijn heel veel van. Voor hen zijn Messiaanse Joden zeer irritant. Voor de ultra-orthodoxe Joden zijn Messiaanse Joden ook zeer irritant. Alleen al daardoor hebben ze van twee kanten druk. Maar ik denk dat zij bij uitstek geschikt zijn om ook in Israël zelf, zoals ze dat ook doen, maar ook daarbuiten te vertellen, ik ben een Jood en ik heb mijn Messias leren ontdekken. Dus dat zou een benadering kunnen zijn, dat het iets is speciaal voor de eindtijd waarin wij leven. Nee, niet na de grote verdrukking, na de opname van de gemeente. Ja. Tijdens de grote verdrukking, of zelfs daarvoor, de aanloop daarop. Maar, ik moet je eerlijk zeggen, George, 40 jaar geleden had ik je dat allemaal precies kunnen uitleggen. Maar nou weet ik het niet meer zo precies, omdat ik zie, er zijn allerlei benaderingen voor dit probleem. En dat is niet zo makkelijk om te zeggen. Je moet toch een aantal knopen doorhakken en denken, het is zus of het is zo. Maar ik ben daar een beetje voorzichtig in geworden. We hadden een oude broeder in een van onze gemeenten die met de plaatselijke dominee graag discussieerde over de toekomstige gebeurtenissen. En die dominee zei, ja broeder Smit, het spijt me, maar jullie hebben hem nog gekend. Nou nee, sorry, ik ben in de war. Broeder Smit, ik zie dat zo nog niet hoor, dat het allemaal zo zal gaan als u dat zegt. En toen sprak broeder Smit de onsterfelijke woorden, doet er ook niet toe dominee, u zal het straks zelf wel zien. Maar dat zeg ik dus niet meer. Ik luister nu ook naar die dominee en ik zeg, interessant. Laten we nog eens een keer de schriftgegevens vergelijken. Want is, daarom is mijn boek, ik zei dat is een van de dikste boeken die ik geschreven heb, maar mijn boek over de toekomstige dingen in die reeks, deel 10 van mijn dogmatische reeks, is ook een hele dikke pil. Juist omdat er zoveel benaderingen zijn. Dus ook als het over Israël gaat, dus daar heb ik me ook in dit boek niet zozeer over uitgelaten. Dat heeft niet rechtstreeks met Israël te maken, maar dat zijn wel lastige dingen. Ja. Dus ik geef alleen maar heel voorzichtige antwoorden.
Ja.
Ja,
dat is iets. Ja,
het staat in de Bijbel. Er zit iets, Rieneke, dat is heel terecht wat je zegt, dat zoveel volken zich tegen Israël keren. Daar zit iets heel geheimzinnigs in. Daar zit iets in dat zeker te maken heeft met een geestelijke dieptedimensie, als ik het eens zo mag zeggen, die niet te begrijpen is. Mag ik een hele rare schuiver maken? Hoe komt het dat zo ontzettend veel mensen vloeken in de naam van God gebruiken, in de naam van Jezus Christus? Daar zit datzelfde achter. Daar is een soort macht van het kwaad, terwijl ze toch om hun woorden kracht bij te zetten, totaal andere klanken, zelfs verzonnen klanken zouden kunnen gebruiken. Nee, ze moeten de naam van God en van Jezus Christus gebruiken. En je kunt zeggen, daar ben ik teugen, dat ben ik ook. Maar ik probeer tegelijkertijd te begrijpen, hoe kan dat nou? En hetzelfde, dat is een grote sprong. Maar dat is niet zo'n grote sprong, is het geval met, hoe komt het dat er in al die jaren, volgens mij nooit sancties aangenomen zijn door de Verenigde Naties, of hoe heette die dingen ook alweer, die uitspraken, tegen Palestijnen. Resoluties, dank u wel. Maar een heleboel resoluties tegen de Joden. En dat gaat maar door. Nu is dat ook omdat zo ontzettend veel Arabische naties in die... Maar het was vanaf het begin al aan. Dat is zoiets schijnzinnigs in. Terwijl, als je je nuchtere verstand gebruikt, kun je zeggen, de enige democratie is Israël. Het zijn allemaal dictatoriaal geregeerde landen, waar mensen totaal niet vrij zijn. Daar zit ook datzelfde achter. Achter de extreme islam, dat is ook een geheimzinnige geestelijke macht. Men heeft wel eens gezegd, als er geen islam was, dan was er helemaal geen probleem. Er waren die Joden, die Palestijnen daar al uitgekomen. Je kunt hier blijven ruzie maken, een keer moet je wel zeggen, oké, jij hier, wij daar. Maar Israël moet verdedigd worden. Dat wordt vereist door islam, of in elk geval door die extreme versie van de islam. Het kan niet anders, Israël kan daar niet getolereerd worden. En ik zei eens een keer tegen een orthodoxe rabbijn, met wie ik over al die dingen heel goed kan praten, niet over alles kan ik met hem praten uiteraard. Ik zei, die haat tegen Israël is voor mij een bewijs van het bestaan van God. Hij is zo slim dat hij dat meteen snapt. Want die haat die wijst op een onderliggende macht van het kwaad, die niet in gewone termen van kwaad te verduidelijken. En als er zo'n enorme macht van het kwaad is, staat daar tegenover een macht van het goede. Dus indirect noemde ik dat een bewijs van het bestaan van God. En hij snapte dat meteen. Dat is ook zo. Ja. Ja.
Ik vind dat lastig.
Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook dat iedereen het een beetje op zijn eigen manier moet doen. Mijn manier is proberen theologisch dingen op een rijtje te zetten. Maar ja, die mensen die vloeken en de mensen die Israël haten, die lezen die boeken niet. Je kunt wel eens een keer zeggen tegen iemand, hoe komt het nou als jij opgewonden bent of je wil je woord kracht bijzetten, dat je de naam daar gebruikt van een van de meest bekende en beroemde figuren uit de geschiedenis? Waarom zeg je niet Vlado Basto? Denk er zo naar, hoe komt dat je die naam gebruikt? Ik probeer hem tot het nadenken te brengen. Wat zit daarachter? En zo is het ook dat je probeert tegen mensen te zeggen, hoe komt het nou dat Israël altijd de schuld krijgt in het Midden-Oosten? Dat is toch volstrekt onredelijk. Er zijn zo ontzettend veel aanslagen geweest. Ja, dan maakt het Israëliërs het zelf natuurlijk ook lastig, doordat Netanyahu nou aangeklaagd gaat worden. En er komt een heel proces. Hij is nog niet schuldig, maar hij is wel aangeklaagd. Het zijn ook geen lievertjes. Er moet ook nog bekeerd worden. Laten we dat goed bedenken. Israël krijgt niet zomaar deel aan het land zonder... Vandaag was er iemand met een microfoon die onder mijn neus gedouwd werd van de reformatorische omroep. Wij komen tegenwoordig in allerlei kringen. En dus ik had een net pak aangedaan, hoewel als het radio, maar toch, hè, je wilt toch goed voor de dag komen. En die vroeg ook aan mij, heeft Israël recht op het land? Ik zeg, niemand heeft waar dan ook recht op. We leven uit genade. God heeft gezegd, het land is van mij. En ik geef het aan wie ik wil. En als hij het aan Israël geeft, gaat dat altijd gepaard met bekering en verootmoediging, wedergeboorte. En Israël dat 2000 jaar geleden bijna verdreven is uit Israël en vandaag weer opduikt en zegt, ja, we hebben recht op dit land. Daar zou ik ook een hartig woordje mee willen wisselen. Waarom heeft God jullie dat land dan al niet veel eerder weer teruggegeven? Waarom nu? En op grond waarvan nu dan wel en eerder niet? Wat hebben jullie, zijn jullie dan anders? Zijn jullie dan nu bekeerd of zo? Dienen jullie weer de Heere God? Daar zou ik ook een hartig woordje mee willen wisselen. Recht, maar ook zijn er ook christenen natuurlijk die dat zeggen. Israël heeft recht op dat land. Zeg A, we hebben nergens recht op. En B, als ze het zullen krijgen, dan niet zonder bekering. Waar is die bekering? Dus de christenen moeten ook in dat opzicht soms beter nadenken, hoor. Maar goed, dat heb ik allemaal uitgelegd vanmorgen. Dus als jullie naar de reformatorische omroep blijven luisteren, dan kom je dat interview vanzelf tegen. Boeiende. Nou,